Mijn naam is John Dommerik en naast mij zit Wilma de Jong. Hele goedemorgen luisteraars. Het is vandaag 25 augustus 2024 en het is precies te zijn 9:03. De dienst van vandaag wordt gehouden door dominee de Jong en het intochtslied is, ik zie dat ding nog niet is gestart. Het intochtslied is Psalm 111, versen 1 en 2. Achter het orgel zit natuurlijk Simon Stelling, maar voordat we beginnen met de dienst, geef ik graag het woord aan Wilma. Wilma, goedemorgen.
Goedemorgen Jan, ook namens mij hartelijk welkom in de luisterkring van morgen. Er zijn geen verzoekjes binnengekomen, dus we gaan luisteren naar door ons gekozen liederen. We beginnen vandaag met het lied O hoogt en diepte looft nu God, gezongen door gezamenlijke koren.
Thank you.
luistert naar het eerste lied van vanmorgen, O hoogt en diepte, loof nu God. We hebben vandaag 1-jarige in ons midden gehad afgelopen week. Afgelopen week hadden wij mevrouw Visser de Jong. Zij werd 22 augustus 92 jaar. Ze woont Zonnedouw 1, kamer 47E. We kozen voor u het lied Welk een vriend is onze Jezus met een hartelijke felicitatie en we wensen u een mooi nieuw levensjaar. Dit was speciaal voor mevrouw Visser, het lied Welk een vriend is onze Jezus. We gaan verder met het volgende lied van vandaag en ik heb gekozen voor het lied Ik heb de vaste grond gevonden, gezongen door Verenigde Koren uit Nijverdal.
Thank you.
luisteren naar het lied Ik heb de vaste grond gevonden van Verenigde Koren uit Nijverdal. Het volgende lied is Grote God, wij loven u en het is een koor- en samenzang. Grote God, wij loven u werd gezongen door een koor en een samenzang. Het volgende lied is Eén naam is onze hopen en dat wordt gezongen door het christelijk samengesteld mannenkoor.
Thank you.
U luistert naar het lied Eén naam is onze hopen door christelijk samengesteld mannenkoor. Het volgende lied is Eens zal op de grote morgen, gezongen door gezamenlijke koren.
Je hebt geluisterd naar Eens zal op de grote morgen, een mooi lied, gekozen door Wilma. Luisteraars, de dienst wordt geleid door dominee De Jonge uit Leiden, onze oude dominee. Intochtslied is Psalm 111, vers 1 en 2 en er wordt gelezen zometeen over, de preek, vers 40. Ik wens je een mooie en gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Sebastiaan Buchner. Hartelijk welkom in deze dienst, u hier in de kerk en u die thuis met ons verbonden bent. Ook de gasten in ons midden heten we van harte welkom. Onze voorganger vanmorgen is dominee De Jonge uit Leiden. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie, thee of limonade te drinken. De eerste collecte is bestemd voor het werk van de eigen diaconie. De ingezamelde gelden worden gebruikt voor ondersteuning van hulpvragen, giften aan diaconale projecten, noodhulp en diaconale activiteiten. De tweede collecte is bestemd voor eredienst en pastoraat. Vanuit deze dienst gaat een boeket bloemen met een hartelijke felicitatie naar de familie Verkade Groeneveld, IJsselstraat 6. En er gaat een boeket met een hartelijke groet naar mevrouw Hogendoorn de Vries van Redenstraat 6. U wordt van harte uitgenodigd voor de startzaterdag van onze gemeente. Deze wordt gehouden op zaterdag 14 september op de Aspergehof in Woubrugge van 4 tot 8 uur. U kunt zich aanmelden voor de barbecue en of u vervoer nodig hebt via de website. Tevens staat er een aanmeldtafel in de ontmoetingsruimte. Wij beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 111 vers 1 en 2 en namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Willen wij van diezelfde psalm 111 het derde vers zingen? Aan wie hem vrezen, gaf hij spijs. Psalm 111, vers 3. Stellen wij ons gemeente onder de tucht en onderwijzing van Gods wet door te luisteren naar de voorlezing van de 10 geboden en de samenvatting daarvan. En zingen we daarna van lied 834, het eerste, tweede en derde vers. Vernieuw gij mij, o eeuwig licht. Lied 834, 1, 2 en 3. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte, van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden aan uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Eer uw vader en uw moeder. Opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naast zijn huis. Gij zult niet begeren uw naast zijn vrouw. Nog zijn dienstmaagd, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte dit alles samen in een hoofdsom en zei: Ge zult de Heer uw God lief hebben. Met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. willen wij ook in het gebed ons voor de Heer onze God verootmoedigen en hem vragen om de opening van zijn woord en de verlichting met zijn Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Heren, als wij een blik slaan in de spiegel van uw wet, kunnen we alleen maar beschaamd staan over al die gelegenheden die wij voorbij hebben laten gaan om u gehoorzaam te zijn. Want formeel voldoen we misschien wel aan wat uw wet ons verbiedt te doen, maar achter elk verbod staat toch ook heel duidelijk wat u positief van ons verwacht en van ons verlangt. Geen andere goden, maar hebben wij u, de enige van wie ons leven afhangt, wel gedurig voor ogen gehad. Uw naam niet misbruiken, maar hebben we over u tegen iemand ook wel iets goeds gezegd? Geen vals getuigenis, maar zijn we dan voor de eer en de goede naam van onze medemens echt opgekomen? Niet begeren, maar zijn wij nou voldoende tevreden en dankbaar geweest met alles wat ons zo in rijke mate ten deel valt? Vergeeft u ons onze laksheid, heren, onze hoogmoed en ons wantrouwen jegens anderen. En kom met uw zuiverende en herstellende genade in ons leven. Komt u ons corrigeren, doordat wij zien hoe het anders kan en hoe het ook anders moet. Maar vooral omdat wij ons aangeraakt weten door uw nooit aflatende liefde en trouw. Gebruik daarvoor ook de verkondiging van deze zondag. Dring door in ons hart, Heere, met wat u tot ons te zeggen hebt. Maak dat uw Heilige Geest ons een licht doet opgaan als wij de schriften openen. Spreek, Heer, opdat wij horen. Wij hier in de kerk, ook de mensen die thuis meeluisteren en de kinderen, dat ook zij iets waardevols mee mogen krijgen. We bidden het u, om Jezus wil. Amen. Het kinderlied van vandaag is nummer 39. Dit is mijn hand en dat is mijn voet. En als we dat gezongen hebben, dan mogen de kinderen die in de kerk zijn even naar voren komen. Dit is mijn hand en dat is mijn voet.
Jesus is over all.
Goed zo, fijn dat jullie er allemaal weer zijn. De vakantie zit er een beetje op, hè? Voor jullie toch? Moet van de week weer naar school? Ja. Morgen weer. Ja? Vind je het irritant? Nou joh, misschien valt het allemaal wel mee. Ik hoop dat jullie veel gezien hebben in de vakantie. Dat jullie veel mooie natuur hebben gezien in de bossen of in de bergen. Maar ook als je niet ver weg geweest bent, in de zomer is het eigenlijk overal mooi. Hè? Overal bloeien de bloemen enzovoorts. Wie is het nou die alles wat we om ons heen zien laat groeien? Wie is dat?
God.
Dat is de Heere God. Ja, hij is de schepper en de onderhouder van alle dingen. En een heel mooi voorbeeld daarvan is de dauw. Weet jullie wat dauw is? Weet jullie wat de dauw is? Nee? Echt niet? Nou, na een koude nacht hangen er allemaal van die mistsluiers over het land. Hè?
Hij weet het.
Hij weet het. Nou, zeg het maar.
Dauw is dat een beetje ja, een soort van water.
Een soort van?
Water.
Ja, een soort van water. Hangen heel kleine druppeltjes in de lucht. Die vormen een soort mist. En als de zon dan opgaat, dan slaat dat neer op het grasland of op de akker. En dan wordt alles vochtig. En waarom is het zo heel belangrijk, denk je, dat er dauw is? Stel nou dat je in een gebied woont waar dat heel vaak droog is. Ja?
Omdat het water is.
Het is water en van water gaat alles groeien. En stel nou dat je in een gebied woont waar het bijna nooit regent. Dan kan door de dauw.
De zon kan je rusten.
Ja, de zon komt er ook bij. Dan kan toch alles groeien. Hè? Nou, vandaag ga ik het hier in de kerk hebben over het verhaal van Gideon. En die bidt de Heere God of die dauw wil laten neerdalen op een schapenvacht dat hij ergens heeft neergelegd. En dat schapenvacht, dat is zogenaamd volk Israël, want het was een volk van schaapherders. Wat zou dat dan betekenen dat de dauw neerdaalt op dat schapenvacht? Want die dauw is wel een teken van Gods zorg voor ons. Hè? Dat ook zelfs als het droog is en het niet regent, alles blijft toch groeien door de dauw. Dus als die dauw nou neerdaalt op dat schapenvacht, zou dat dan niet betekenen dat Gideon bedoelt, Heer, maak ons duidelijk dat u ook voor ons volk zorg wilt? Ja? Denk het wel, hè? Nou, daar gaan wij het dus vanmorgen over hebben. Jullie horen ook vast een heel mooi verhaal in de kindernevendienst. Maar dan weet je vast waar wij het over gaan hebben. Hè? Dan heb je niks gemist. Toch?
Ik kijk de hele tijd naar mij. Dat vind ik erg.
Oh. Goed zo. Dag hoor. Tot straks, hè? Is uit het boek van de Richteren, Richteren 6, vers 25 tot 40. Richteren 6, vers 25 tot 40. In die nacht, nu zeide de Heere tot Gideon, neem een stier van uw vader, namelijk de tweede stier van 7 jaar, haal het altaar van Baal, dat van uw vader is, omver. En houd de gewijde paal om die daarbij staat. Bouw dan een altaar voor de Heere, uw God, op de top van deze versterkte plaats. Breng het in gereedheid en neem de tweede stier en offer hem als brandoffer met het hout van de gewijde paal die gij zult omhouden. Toen nam Gideon 10 mannen van zijn knechten en deed zoals de Heere hem gezegd had. Omdat hij dit echter uit vrees voor zijn familie en de mannen van die stad niet overdag wilde doen, deed hij het desnachts. Toen hij de mannen van de stad in de vroege morgen opstonden, Zie, toen was het altaar van Baal afgebroken. En de gewijde paal die erbij stond, was omgehouden. En de tweede stier geofferd op dat altaar dat er gebouwd was. Ze zeiden tot elkander, wie heeft dit gedaan? En toen zij een onderzoek instelden en navraag deden, zei men Gideon, de zoon van Joas heeft dit gedaan. Daarop zeiden de mannen van de stad tot Joas, breng uw zoon naar buiten. Hij moet sterven, omdat hij het altaar van Baal heeft afgebroken en de gewijde paal heeft omgehouden die daarbij stond. Maar Joas zeide tot allen die bij hem stonden, wilt gij voor Baal strijden? Of wilt gij hem helpen? Wie voor hem strijdt, die zal nog deze morgen ter dood gebracht worden. Indien hij een god is, laat hij dan voor zichzelf strijden, nu iemand zijn altaar heeft neergehaald. En men gaf hem op die dag de naam Jerubbaal. Daar men zeide, Baal strijden met hem, nu hij diens altaar heeft afgebroken. Heel Midian nu en Amalek en de stammen van het oosten hadden zich met elkaar verenigd. En ze waren overgestoken en ze hadden zich gelegerd in de vlakte van Jezreel. Toen vervulde de geest des Heere Gideon. Hij blies op de horen en de Abiezeriten werden opgeroepen om hem te volgen. Ook zond hij boden uit door geheel Manasse. En ook dat werd opgeroepen om hem te volgen. Ook zond hij boden uit door Aser en door Zebulon en Naftali. En deze trokken ook op om zich bij hem aan te sluiten. Toen zei Gideon tot God, indien gij door mijn hand Israël wilt verlossen, zoals gij gezegd hebt, zie, ik leg een vlies wol op de dorsvloer. Wanneer er alleen op het vlies dauw zal zijn, maar het gehele land droog blijft, dan zal ik weten dat gij door mijn hand Israël wilt verlossen, zoals gij gezegd hebt. En zo geschiedde het. De volgende morgen stond hij vroeg op en wrong het vlies uit. Hij perste dauw uit het vlies, een schaal vol water. Toen zei Gideon tot God, uw toorn ontbrandde niet tegen mij. Moge ik nog slechts ditmaal spreken. Laat mij nog eenmaal met het vlies een proef nemen. Laat nu alleen het vlies droog blijven, maar op het gehele land zij dauw. En God deed alzo in die nacht. Alleen het vlies was droog, maar op het gehele land was dauw. Tot zover de lezing uit Gods heilige woord. Zalig zij die het woord van God horen en het bewaren. En het tekstwoord voor de preek is dit laatste, vers 40 uit de Richteren 6. Alleen het vlies was droog, maar op het gehele land was dauw. Daar gaan wij samen over nadenken en wij zingen in voorbereiding op de verkondiging Psalm 79, de versen 1, 3 en 5. O God, nu zijn de heidenen gekomen. Psalm 79, vers 1, 3 en 5. gemeente van onze Jezus Christus. In de verbreiding van het evangelie zijn de katholieke missie en de protestantse zending nogal verschillend te werk gegaan. De protestanten eisten van hun bekeerlingen dat ze zich radicaal afkeerden van hun heidense gebruiken. In Zimbabwe mocht er bijvoorbeeld bij een begrafenisritueel niet tot de overledene gesproken worden. Bij de katholieken mocht dat wel, omdat dat in de Shona-cultuur altijd heel gewoon was geweest. Ook roken en drinken was bij hen toegestaan, terwijl protestantse christenen geacht werden met die gewoonte te breken. Ze moesten hun fetischvoorwerpen verbranden, terwijl katholieken die soms nog wel wat in ere hielden, in combinatie met een Maria-beeldje, radicaal breken met je vertrouwde gewoonte is wel pijnlijk, maar het voorkomt wel dat het geloof dat je hebt aangenomen bij een vernisje blijft, over de heidense ondergrond heen. Hieraan moest ik denken bij wat er van Gideon staat geschreven. Gideon, die zijn volk moest gaan verlossen van de Midianitische indringers die elk jaar de oogst en het vee kwamen wegroven. Gideon is geen alledaagse vrijheidsstrijder. Hij begint bij het begin. Als Israël vrij wil zijn, dan zal het eerst moeten terugkeren tot zijn bevrijder. Tot de dienst des Heren. In hem is vrijheid. In hem wordt de mens van dwang gered. En zo komt hij tot die pijnlijke en ingrijpende daad. Het altaar van Baal moest omver. Nou stonden er zulke altaren her en der in het land, dat kunnen we gerust aannemen. Men had het geloof in de Heer een beetje gecombineerd met respect voor de machten van de vruchtbaarheid. Gideon heeft de moed om dicht bij huis te beginnen, in zijn eigen dorp, in Ofra. Nog wel op het terrein van zijn vader, die daar een aanzienlijke figuur moet zijn geweest. Joas, mooie naam Joas, betekent de Heer heeft gegeven. Maar ook Joas hield de oude afgoden van het land maar liefst een beetje in ere. Baal moest je te vriend houden in die agrarische samenleving. Baal was traditioneel de bezitter van de grond. En die liet alles groeien, dachten de mensen. En daar was je als boer toch maar van afhankelijk. Net als wij dat kennen. Je kunt wel christelijk zijn en ook nog democratisch. Maar je wilt toch ook je beesten niet wegdoen. En je wilt toch ook je mest blijven uitrijden. Zo had Joas goed gevonden dat er op zijn land dat altaar kwam. De Heere was in Ofra wat op de achtergrond geraakt. Wie dacht er nog aan zijn uitredding en aan zijn gebod? Wij zijn in onze tijd geneigd te zeggen, ach, die mensen die deden toch aan godsdienst. Ze offerden daar toch. Ze wisten toch zich afhankelijk ergens. De Heere of Baal, doet dat er nou werkelijk zoveel toe? Ja, het is toch maar welke naam je het geeft. Waarom zou het een nou zoveel beter zijn dan het ander? Maar voor de profeten is de dienst des Heren iets totaal anders dan die vruchtbaarheidscultus. Die twee strijden door heel het Oude Testament een strijd op leven en dood. Maar bij God is het, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Uw koningschap, uw gerechtigheid, laat het in mij leiden. Wees u mij trouw in uw verbond. Laat ik verzoend met u mogen leven. Maar Baal die offer je eigenlijk voor je eigen belang. Voor je goede oogst, voor een succesvolle uitbreiding van je veestapel en een gevulde portemonnee. Zo speelt dat ook in onze politiek. Velen zeggen, ja, het gaat toch eigenlijk om de economie. Daar moet alles voor wijken en alles aan opgeofferd worden. Maar er zijn er gelukkig ook die zien dat het nog om iets anders gaat. Om wat recht is. Wat recht is in de lastenverdeling, in de opvang van kwetsbare mensen, Het is niet allemaal één pot nat. Een mens moet durven kiezen. Voor Gideon betekende dat het altaar van Baal omver moest. Geloof in de Heer en de Baalsdienst zijn niet te combineren. Hoe is dat bij ons? Kennen wij nog iets van die radicaliteit? Of is dat uit de mode? Want hoe vertaal je nou dit gedeelte naar nu? Wij hebben geen altaar in ons huis. Ook staat er geen gewijde paal in onze tuin. En toch krijgen ook bij ons bepaalde dingen die symboolwaarde. Dat we er veel te veel van verwachten. Je kunt aan dubieuze series op tv zo verslingerd raken dat je beter dat ding weg kunt doen. En je tijd wat zinniger gaan invullen. En de status die een superdeluxe auto je verleent, moet je ook niet laten voorspiegelen door die gelikte filmpjes. De iPad en de smartphone, die kunnen ook zo'n uitstraling hebben, dat je er van in de ban raakt en er allemaal mee bezig moet zijn. Wie durft het dan opzij te leggen en alleen te gebruiken voor het hoognodige? Ja, soms merk je dat mensen zelfkritiek kunnen opbrengen. Na een preek over occulte beïnvloeding hoorde ik eens dat iemand al zijn video's over exorcisme en satansrituelen de deur uit had gedaan. Best moeilijk, als je er een tijd lang aan vastgezeten hebt. Het lijkt ook zo negatief. Dingen wegdoen, dingen opruimen, weg ermee. Maar je doet het. Je doet het om het goede meer kans te geven. Je leven op de rails te houden, daar doe je het voor. Zo gaat Gideon er met 10 knechts van zijn vader op uit om rigoureus die vreemde cultus uit hun dorp op te ruimen. Ze doen het 's nachts, want overdag hadden ze daar de kans niet toe gehad. Ze breken het altaar af en ze hakken ook die paal om die erbij staat. Wat was dat voor een paal? In het Hebreeuws staat er Asherah. Die twee zaken vond je op elke hoogte bijeen. Het mannelijke en het vrouwelijke. Als die twee op elkaar inwerkten, ontstond er de vruchtbaarheid. En zo vierden ze op de hoogte van tijd tot tijd hun feesten, waar ze zich in opwinding brachten over die tegenstelling waaruit al het leven ontspruit. Van huis uit hadden de Israëlieten daar een afkeer voor meegekregen, voor die sekscultus. Uiteraard zagen ze heus wel het verband met de vruchtbaarheid, echter niet als het goddelijke zelf, maar als een gave van God. God heeft meer met mensen voor dan dat ze zich daardoor gedurig laten obsederen. De man-vrouw tegenstelling die moet niet het hele leven gaan beheersen. We zijn ook nog mens met een opdracht die veel verder gaat dan dat. In het scheppingsverhaal wordt Eva gevormd van de rib uit Adams zijde. Je kunt dat moeilijk letterlijk nemen, maar het heeft wel een diepe betekenis. Het wil zeggen, Adam en Eva zijn gemaakt van hetzelfde materiaal. En daarom roept Adam zo enthousiast uit als hij Eva ziet: daar heb ik nou vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente. Man en vrouw hoeven niet huiverig te zijn voor elkaar, alsof ze volstrekt tegengestelde wezens zijn. Dat is een bedrog waar mensen steeds weer ingevlogen zijn. Ze moeten zich niet laten meeslepen door hun seksualiteit, maar zien waarvoor die ons is ingeschapen en waarvoor die dan ook dient. Als Gideon en zijn mannen klaar zijn met slopen, bouwen ze op diezelfde plek een nieuw altaar. Ons lijkt dat vergeefse inspanning. Maar dan moeten we bedenken dat elke god zijn eigen soort altaar had. Hoe een altaar voor de Heere opgebouwd moest worden, dat lezen we in Exodus 20. Dat werd gebouwd van natuurstenen die niet met een houweel of met de beitel waren bewerkt. De rabbijnen die zeiden: het altaar bewaart en verlengt ons leven, maar het ijzer, de wapens natuurlijk vooral, bekorten ons leven. Die twee die moeten dus uit elkaar gehouden worden. Je kunt ook zeggen, God wordt het beste gediend met het natuurlijke, met het onbewerkte en met het ongekunstelde. Die regel houden we in de kerk in elk geval in ere. Wij werken hier niet met lichteffecten en met soundmixers en met allerlei technische snufjes en trucjes. Ik vertel gewoon de boodschap en dan zingen we ervan. Die oervorm van de communicatie is altijd nog het echtst en het eerlijkst. Als het altaar klaar is, wordt de Asjera aan houtjes gehakt. De zogenaamde godin die dient als brandhout. En daarop wordt de zevenjarige stier gelegd. Misschien omdat de plaag van de Midianieten nu ook al 7 jaar had geduurd. Mochten 7 jaren van angst en vernedering nu teruggebracht hebben tot de Heere en tot zijn verbond. Veel hing nu af van de reactie van de bevolking, die de volgende morgen zou ontdekken welke omzetting er die nacht in hun dorp had plaatsgevonden. Moet je zich indenken, je gaat als Baalsdienaars naar bed. Je wordt dan niet zomaar vanzelf wakker als een gemeente des Heren. Wie heeft dit gedaan? Zeggen ze onthutst bij de smeulende resten op het nieuwe altaar. En even later staan ze woedend bij Joas op de stoep. Of die maar even zijn zoon aan hem wil uitleveren, op wie de verdenking rust. Maar Joas die weet wat er met zijn zoon met Gideon gebeurd is. En die neemt hem in bescherming. En dat doet hij op een hele gewikste manier. Die mannen die denken dat zij de belediging hun dierbare Baal aangedaan moeten wreken. Maar snappen ze dan niet hoe beledigend dat voor Baal zelf is? Wilt gij voor Baal strijden? Roept Joas hen toe. Baal die kan best over zichzelf strijden hoor. Wacht maar wat er gaat gebeuren. Het is net zoiets als wat Gamaliel eens in het Sanhedrin zegt. Houd op met die apostelen van Jezus te vervolgen. Het zal gauw genoeg uitkomen of God voor of tegen hen is. Gezonde relativering weerhoudt mensen van overdrijving. Zet ook hun machteloze woede voor spot. Maar de boodschap is ernstig bedoeld, namelijk dat de waarheid zichzelf zal bewijzen. En dat mag ons gelovigen altijd weer rustig maken, als de rages van de tijd ons wel eens verontrusten. De mensen zullen met hun afgoderij bedrogen uitkomen. Met hun geld en met hun seks, met hun gala's en met hun festivals. Het goede leven blijft zoals de Heer het ons in zijn woord heeft voorgetekend. Wanneer dan Midian en Amalek weer opnieuw als sprinkhanen op het arme land zijn neergestreken, is voor Gideon de tijd gekomen om actie te ondernemen. En gek, hij die eerst voor een gevaarlijke radicaal werd aangezien, die nodig terechtgesteld zou moeten worden, is nu ineens allerheld. Hoe is mogelijk wat de overtuiging van één man niet doen kan? Gideon blaast op de hoorn. Heel zijn clan volgt hem. Ja, de complete stam Manasse stuurt zijn weerbare mannen. Zelfs Aser en Zebulon en Naftali doen ook mee. Dat is in tijden niet vertoond, dat de stammen van Israël elkaar steunen. Dat ze laten merken dat ze bij elkaar horen en voor elkaar moeten opnemen. Maar nou bleek er voor Gideon toch een heel moeilijk moment aan. Hij laat zich niet in een roes brengen, nou alles zo vlotjes verloopt. Hij ziet ook de risico's. En hij wil zijn volk niet in een afgrond storten. Hij wil volstrekte zekerheid dat de Heere in deze onderneming met hem is. En dan bidt hij om een zichtbaar teken. Het is bijna kinderlijk, zoals hij in iets heel speciaals God wil bezig zien. Hij legt 's avonds een wollen vlies op de dorsvloer van Ophra, die angstig verlaten dorsvloer, waar men niet openlijk durft te dorsen, nu die rovers er weer aankomen. Dat vlees, dat is denk ik een schapenvacht, zoals dat aan elkaar blijft hangen als het net is afgeschoren. En nou wil Gideon dat als hij de volgende morgen bij dat vlees gaat kijken, dat het dan helemaal nat is van de dauw, maar dat de grond eromheen nog droog is. En precies zo gebeurt het ook. Weet je wat dat betekent? Dat vlees is Israël, van ouds een volk van schaapherders. En ook zelf de kudde van de goede herder. En die dauw, ja, daarvoor moet je in een streek wonen, waar het maar heel spaarzamelijk regent, om te weten hoe die dauw ervoor zorgt dat alles toch kan groeien. Die dauw symboliseert de zegen die van boven komt, de zorg van de schepper voor al het geschapene. Op de eerste dag van het paasfeest wordt in de synagoge ook om dauw gebeden. Speciaal om dauw. God onze vaderen, geef dauw om uw land te willen te zijn. En maak ons tot een zegen. Dauw verspreidde zich over het gezegende Israël. Verzadig ons met uw kostelijkheden. En laat licht uit de duisternis stralen door uw dauw. Als Gideon het vlies bedauwd vindt en heel die grond eromheen kurkdroog, dan mag hij daaruit afleiden dat God inderdaad speciaal om zijn volk Israël zou willen denken. En dat het zijn zegen en uitredding zal ervaren. Maar nou is Gideon toch nog niet helemaal van zijn twijfel genezen. Dat heb je altijd. Als mensen tekenen willen zien, dan willen ze ook steeds meer tekenen hebben. Je zou zeggen, Gideon die weet nou toch genoeg. Ja, maar het is inderdaad zo dat wol de eigenschap heeft om water vast te houden. Misschien was bij het rijzen van de zon het land al opgedroogd en het vlies nog nat gebleven. Daarom durft Gideon God nog één keer om het teken te vragen. Hij voelt wel dat hij een beetje te veel vraagt. Uw toren ontbrandde toch niet tegen mij? Als ik nog één keer iets van u vraag, Heere God. Zegt die Gideon, die weet dat hij langs het randje gaat. En mensen moet niet al maar door blijven zeuren om tekenen. Jezus die zal eens zeggen, een boos en overspelig geslacht verlangt al maar naar tekenen. Dat is in feite op twee gedachten hinken, geen beslissing willen nemen. Maar eens moeten we toch wagen in Gods kracht. Ook wanneer het oog niet ziet. Dat is geloven. Tekenen die kunnen je wel eens een zetje geven in de goede richting. Maar je moet er niet op willen steunen. Dan heb je nooit tekenen genoeg. Dan verlang je allemaal naar meer. En dan komt het nooit tot dat volle vertrouwen dat de Heere God waard is. Gideon vraagt, Heer, als ik nog één keer mag, laat het dan morgenochtend net andersom zijn. Heel de dorsvloer nat en het vlies droog. En aldus geschiet het. Ja, want het kan ook andersom zijn. Dat het de volkeren rondom goed gaat en dat Israël moet honger lijden. Dat de heidenen zich maar alles kunnen veroorloven en dat Gods kinderen kreperen. Zo is het in die 7 jaar geweest dat de Midianieten in Israël huis hielden. En ze wordt nog altijd, menig gelovige, een tijd lang op de proef gesteld. En zelfs daarin mag hij zich op een speciale manier behandeld weten. Zelfs daarin mag hij weet hebben van een bijzondere band met God. Denk u maar aan Abraham die op weg gaat naar Moria om dat vreselijk moeilijke offer te brengen. Of denkt u maar aan David toen hij voor Saul moest vluchten. Denkt u aan Christus die moest lijden. En aan de gemeente die vervolgd wordt. Ook daar is God, waar zijn hand zwaar op ons weegt. God is Baal niet. Ons geloof is geen goedkoop succesverhaal. En uit dit tweede teken volgt direct dat Gideon geen verder teken meer mag verlangen. Nu weet hij genoeg. Nu kan hij het wagen met zijn God. Zelfs in die zin waarin Esther het doet wat ze moet doen. En dan zegt, kom ik om. Gemeente, wat is geloofszekerheid een levensbelangrijke zaak. Om te kunnen zijn die wij moeten zijn. Om Gods opdracht te vervullen. Om rust en vrede in ons hart te hebben voor tijd en eeuwigheid. Ontroerend is het hoe Gideon om die zekerheid worstelt. En daarbij tot het randje gaat van wat een mens mag verlangen. Ik begrijp best dat u ook wel eens naar een teken verlangt. En ik denk dat voor wie het zien wil, nog altijd van die tekenen zijn. Een vader die zijn 18-jarige zoon moest missen en niet wist of er geestelijk wel iets bij hem had geleefd, die vond een briefje tussen zijn spullen. Ik zou zo graag eens naar Jeruzalem gaan. Daar zat troost in. Een meisje dat een boomgaard moest plukken, was bang dat haar werk niet af zou komen vanwege de vroeg ingevallen winter. Overal lag er al sneeuw. Maar toen ze bij de laatste rijen kwam, die ze nog moest plukken, toen lag er niks. Haar werk kwam klaar. Een bejaarde vrouw kreeg telefonisch bericht dat het met een van haar kinderen heel ernstig was. En ze keek op dat moment uit het raam en ze zag de regenboog. En dat vertroostte haar heel erg. Een hoogbejaarde had een kleinzoon die voor dominee leerde. Wat had hij hem graag nog eens gehoord? Al wist hij dat die jongen nog jaren studie voor de boeg had. Maar ineens kwam er een regeling dat de kandidaten ter oefening mochten voorgaan. En zo heeft die grootvader de eerste preek van zijn kleinzoon nog meegemaakt. Net op tijd, want heel kort erop werd hij ziek en stierf. Dat zijn van die onvergetelijke dingen. Hoe hebt u uw echtgenoot leren kennen? Hoe hebt u uw kind gekregen? Hoe hebt u uw werkkring gevonden? Waren dat misschien ook tekenen van Gods leiding? Het verhaal van Gideon leert ons wel dat we niet gauw genoeg hebben. Vooral als het gaat om die diepste zekerheid, kind van God te zijn, zijn eigendom in leven en sterven. Komt het dan juist niet aan op geloven? Dan gaat het niet meer om wat we persoonlijk hebben meegemaakt. Maar dan spreken tot ons die tekenen van wat voor ons allemaal werd voorbracht. Het water van de doop en de tekenen van brood en wijn die worden uitgedeeld. Dan kijken we niet bij onszelf naar binnen, maar dan zien we op naar boven. Zoals Abraham de sterren probeerde te tellen. En zoals Jacob bij Peniel de zon over zich zag opgaan. Dan slaan we een blik op het kruis en dan staan we ineens in het licht. O, wat hebben Luther en Calvijn die zekerheid de gemeente willen hergeven. Van elke bladzij van hun werk straalt ons die tegen. Als het afhangt van mijn goede werken, van mijn bijzondere ondervindingen, dan blijft alles twijfelachtig tot aan mijn laatste ademtocht. Maar het geloof is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. Amen. Gaan we hiervan zingen, gemeente? Gaan we hiervan zingen, lied 213, het tweede en het derde vers. Laat als milde morgendauw uw genade tot ons komen en de dorstige landdauw van ons leven overstromen. Ja, verkwik ons door uw troost onverpoosd. En ook het derde vers van gezang 213. Er is één bericht van overlijden te melden. Namens de kerkenraad mag ik u verzoeken te gaan staan. Woensdag 21 augustus is op de leeftijd van 78 jaar overleden Gerritje Jurrietje Volmer van Veen. Zij woonde in de Hazelaarstraat nummer 10. De rouwdienst zal geleid worden door mevrouw de Vries Terpstra op woensdag 28 augustus te beginnen om 11:15 hier in de Adventskerk. Waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de Oosterbegraafplaats. Mogen de Heere en ieder troosten die rouwt om het heengaan van Gerritje Jurrietje Volmer van Veen. Samen bidden en danken. Heer onze God, wil ons het tekenen van uw aanwezigheid en van uw leiding in ons leven niet onthouden. Ook wij hebben wel eens een stimulans nodig. Geef dat we erop letten, als in een ogenschijnlijke toevalligheid u de hand hebt en ons een licht doet opgaan, waardoor we weer verder kunnen. Toch beseffen wij, Heere, dat dit niet het een en het al in ons leven kan zijn. Dat we ook te veel op tekenen kunnen zitten staren. En ook er te veel op steunen. Dan zijn we aan het verkeerde eind. Dan draait uiteindelijk alles om onszelf en om ons kleine leventje. Geef dat het ons om u te doen mag zijn. Om uw voortgaan werk. Om uw rechten, om uw rijk. Dat we ons daarvoor inzetten en daarvoor interesseren. Heer, en als wij door een diepte moeten gaan, dat we dan net als Abraham en als Jacob en als Gideon en als uw gemeente van alle tijden mogen ervaren dat er toch een heel sterke band met u kan zijn. Uiterlijk is er dan geen enkel teken, lijken wij zelfs een moeizamere weg te gaan dan anderen om ons heen, maar innerlijk komen wij nooit los van u en van de troost van uw woord en weten wij eenvoudig uw kind te zijn. Heren, wij bidden u voor alle die verdriet hebben over het heengaan van mevrouw Volmer van Veen. In de eerste plaats natuurlijk voor haar eigen kinderen. Als moeder sterft, komt er een hele geschiedenis boven van wat je voor haar bent geweest en wat zij voor jou is geweest. En zo is er altijd veel aan te verwerken. Sterk hen, Heren, in die verwerking. En geef dat ze, als ze aanstaande woensdag hier in de kerk herdacht zal worden, dat er ook veel troost en ook dankbaarheid in mag klinken. En dat uw woord dat uitzicht geeft, duidelijk mag doorkomen. Voor ieder die verdriet heeft over haar heen gaan. Een ander die door een diepte gaat, is onze broeder Henk Hesseling. Wat stond hij nog actief in het leven, wat ondernam hij nog veel de laatste jaren? En ineens, door iets wat er in zijn hoofd gebeurd is, ligt hij daar, ja, met verlammingsverschijnselen in het ziekenhuis in Leiden, in het LUMC. En als het weer beter wordt, zal hij toch een hele periode van revalidatie moeten meemaken. En zo is men op zoek naar een goede plek voor hem. Wat zal er veel door hem heen gaan? Geeft dat bij alles ook uw heilstoezegging door hem heen gaat? Dat hij uw kind mag zijn, ondanks alles. Geef hem vrede in het hart en geduld om af te wachten wat er nog voor hem is weggelegd. Hoe dan ook, wees met hem. En met alle zieken. Wees met onze wereld die bloedt uit zoveel wonden. De oorlog in Oekraïne die zich maar uitbreidt. En de vijandelijkheden rond Gaza, Hamas, elke keer vlamt de hoop op een bestand, overleg. Elke keer, zoals ook vannacht weer, wordt die hoop de bodem ingeslagen. Heere, hoe lang moet dat duren? Er lijden zo ontzettend veel mensen. Er zijn al zo ontzettend veel verliezen geleden. Alsjeblieft, wilt u toch ingrijpen in dit hele proces. Maar wij bidden daar niet zo voor, alsof we alles op uw bordje leggen en dat u het maar op moet lossen. Het zijn wel mensen die het doen. En die moeten het eerste initiatief nemen. Geef dan verantwoordelijkheidsbesef bij de leiders van het leger en van de wederzijdse regeringen. En kon het zijn, heren, dat men spoedig tot bezinning komt. Want dit kan niet zo doorgaan. Ook voor die wij persoonlijk kennen en het moeilijk hebben, willen wij in stilgebed de namen voor u neerleggen. En sluiten af met het gebed dat de Heer Jezus ons op de lippen heeft gelegd. Onze Vader. Nu is het moment aangebroken om onze gaven te geven voor de u aangekondigde doeleinden. De Heer heeft de blijmoedige gegeven. Psalm 86, 5 en 7. Gij zijt groot en zeer verheven. Gij doet wonderen aan ons leven. Psalm 86, vers 5 en vers 7. Verhef dan uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met u allen.
We zijn weer terug in de studio en de komende week hebben we eenjarig in ons midden. Mevrouw Kolkman van Velen uit de Klompenmaker hoopt 26 augustus 87 jaar te worden. Verder wil ik u nog even wijzen op de mogelijkheid een verzoekplaat aan te vragen. Dit kan voor een luisteraar of gewoon voor uzelf als u een lied heel graag wilt horen. U kunt dit doorgeven aan Marijke Helverstein, Maastraat 20 of gewoon telefonisch via het nummer 0172-472-348. Dan gaan we nu luisteren naar het laatste lied van vandaag. En daarvoor hebben we gekozen voor het lied Nader mijn God bij u. Het komt uit Nederland, zingt vanuit Goes. luisteren naar het laatste lied van vandaag. Nader mijn God bij u. Het kwam vanuit Goes en het werd gezongen door diverse koren. Ik geef nu nog even het woord aan Jan.
Ja, luisteraars, dankjewel voor het luisteren en bekijken van de dienst van vandaag. Die geleid werd door dominee De Jonge. Ik vond het een heel interessante dienst. Leuk dat je meegeluisterd hebt en natuurlijk vanmiddag is er geen dienst. En volgende week zijn we weer. Zelfde tijd met dezelfde, met andere mensen. Sorry, ik zei met dezelfde, met andere mensen. Voor straks natuurlijk een eet u smakelijk.